Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus de 8e zondag afdeling voor. De Heidelbergse Catechismus, zondag 8, de vragen 24 en 25, met hun antwoorden. Daar vraagt onderwijzer in de 24e vraag: hoe worden deze artikelen gedeeld? En hij antwoordt daarop in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God den Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En die antwoord daarop: omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Schrijven wij hier nogmaals boven, gelijk bij de vorige vraag en antwoord, van het voorwerp van het waarachtig geloof. En wij letten vanavond op enkele gedachten die de apostel uitspreekt in de Romeinenbrief. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Het voorwerp van het waarachtig geloof. Uit hem, door hem en tot hem. Geliefde, deze 8e zondag afdeling is eigenlijk een inleiding op de volgende zondagen, waar dus afzonderlijk gesproken zal gaan worden over deze drie personen die de enige waarachtige God zijn. Er zal gesproken worden van de Vader en onze schepping, van de Zoon en onze verlossing, van de Heilige Geest en onze heiligmaking. Daarom kan het ook niet de bedoeling zijn om in zondag 8 op deze zaken onderscheidenlijk te gaan letten. En anderzijds hoop ik ook niet dat zondag 8 voor ons ontaardt in een dogmatische les met het aanhalen van enkele teksten waarmee deze leer van de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid waarvan Athanasius spreekt bewezen zou worden. Voor alle dingen is ons van nodig dat wij recht verstaan wat in het boek Job geschreven staat: God is groot en wij begrijpen het niet. Wij kunnen niet begrijpen hoe groot God wel is, want hij is ver verheven boven ons mensen en boven alles wat hij geschapen heeft. Hoe worden deze artikelen gedeeld? Het is net alsof de Heidelberger daar nog mee wil denken: artikelen kunnen wij delen, maar hoe zullen wij hem kunnen delen? Hoe zullen wij van de Vader kunnen spreken zonder de Zoon en de Heilige Geest? Hoe zullen wij over de Zoon kunnen spreken zonder de Vader en de Geest? Hoe zullen wij over de Heilige Geest kunnen spreken zonder de Vader en de Zoon? Wij zijn hier op het terrein waar zoveel dwaling, zoveel strijd gestreden is. In de kerk van Christus hier op aarde. Ook in deze dagen zijn er weer zovelen die deze leer loochenen van Jehovah-getuigen, Socianen, Arminianen, Arianen. Die allemaal loochenen de drie-eenheid. Het zij dat ze de Heilige Geest ontkennen God te zijn. Het zij dat zij de Zoon ontkennen God te zijn. Dat zijn de kerken die wel aangeduid worden met het woord de Unitarische kerken. Die ook miljoenen leden omvatten, die allen dwalen in het geloof aangaande de drie enige God. En Athanasius heeft het ons getracht in woorden voor te zeggen. Maar wij proeven daarin in zijn belijdenis, hoe moeilijk het ook voor hem is, om te spreken van Vader, Zoon en Heilige Geest. Zodat er niet drie vaders zijn, maar één Vader, maar één Zoon, maar één Geest. Zodat ook niet de Vader geleden heeft, maar de Zoon heeft geleden. En toch, er zijn ook weer geen drie eeuwigen. Er is maar één eeuwige God. Dan staat ons verstand stil. En dan zal het blijken zo te zijn, wat in die tweede vraag en antwoord staat. Het is alleen maar zo, omdat God zich in zijn woord al zo geopenbaard heeft. Verder kunnen wij niet komen. Wij kunnen geen uitleg gaan geven. Want wat verstaan wij daarvan? Het behoort tot de verborgenheden die God wel geopenbaard heeft, maar waarvan wij de verborgenheid niet kunnen bevatten. Drie en toch één. Eén en toch drie personen. Eén in het goddelijke wezen. Drie in personen. Dat is voor ons niet in woorden uit te drukken. Ach, de Heidelberger vraagt, hoe worden deze artikelen gedeeld? En hij zegt in drie delen. Maar zo zouden wij over den Heere zelf niet eens kunnen spreken. Hij bestaat niet uit drie delen, maar hij is drie personen, één goddelijk wezen. Het is zo zwak. Het is toch behandeld, er wordt iets over genoemd om de kerk heen te wijzen, dat zij zich dient te onderwerpen aan het woord Gods. Want Athanasius heeft ook beleden, die deze leer niet recht gelooft, die kan niet zalig worden, maar die zal zekerlijk verdoemd worden. Omdat wij nodig hebben ter zaligheid een drie-enig God. Dan zal het zo zijn, omdat het woord het zo geopenbaard heeft, en ook omdat de Heilige Geest het zo in de harten leert. Dat de Vader een ander is dan de Zoon, en de Zoon dan de Heilige Geest. Dan zal hij het bekendmaken door de kennis in de harten, dat er zulke drie-enig God onderscheidelijk werkt en zich ook onderscheidelijk heeft geopenbaard. Deze drie delen, het eerste staat geschreven is van God de Vader en onze schepping. Dan moet u er een klein beetje rekening mee trachten te houden, dat ik allebei de vragen gelijkelijk behandel. Dat houdt dus in dat als er staat geschreven in tweede vraag en antwoord, omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat ik ook dan bij de behandeling van die eerste vraag en antwoord iets daarvan zal noemen van de openbaring van het woord. Dat is noodzakelijk, want ik kan wel zeggen van God de Vader en onze schepping en de Zoon en onze... Maar waar blijkt dat nu uit? Dan moet ik vanzelf gaan noemen iets omdat God zich al zo in zijn woord heeft geopenbaard. En daarom behandelen wij vanavond deze twee vragen en antwoorden door elkaar. Er staat geschreven, het eerst is van God de Vader en onze schepping. Hij is niet meer dan de Zoon en de Heilige Geest. Maar naar het huishoudelijke van God wordt hij genoemd de eerste persoon en aan hem wordt in zonderheid de schepping toegeschreven. Niet dat hij geschapen heeft zonder de Zoon en zonder de Heilige Geest, maar in het woord wordt hij beschreven als de bronfontein, de Vader der lichten, uit wien alles opwelt. Daarom lezen wij in Spreuken 8, dat de Vader wordt voorgesteld als degene die de aarde deed nederzinken op haar grondvesten, die de stofjes heeft samengebracht, die de afgrond de perk en paal heeft gesteld, en dat hij het was die de aarde deed nederzinken op haar plaats. Hij heeft het gans heelal het aanschijn gegeven. Weliswaar heeft de Vader alles geschapen door zijn Zoon. In gemeenschap met de Heilige Geest. Maar om het menselijk uit te drukken, de eerste waar de schepping in doorbreekt. Waar de uitgaande daden naar buiten zich willen openbaren. Dat is de eerste persoon van het goddelijk wezen. Daarom zeggen ook de profeten dat hij onze Vader is. Krachtens de schepping heeft hij ons geformeerd. Hij is de Vader aller lichten. Hij is in zijn personele eigenschap degene die bestaat uit zichzelf. Door zichzelf en die is van zichzelf. Hij is niet gegenereerd, noch geschapen. Van hem kunnen wij niet zeggen wat wij van de Zoon kunnen lezen in de Spreuken. Toen was ik voor zijn aangezicht een voedsterling. Zijn vermakingen waren met mij. En mijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Ik was spelende voor zijn aangezicht. Kunnen wij van de Vader niet zeggen? Nee, van de Vader geldt, hij is geheel en al bestaande door en uit zichzelf. Niet dat de Vader er eerder was dan de Zoon. Niet dat de Zoon minder is dan de Vader en de Heilige Geest nog minder. Zo niet. Maar in het goddelijk wezen heeft dat ene wezen zich in drie personen in hun eigen eigenschappen willen openbaren. Immers, wij zijn geen patristen. Zoals je gehad hebt in de oude kerk. Die zeiden, er is één God, gelijk ook de Joden verkeerdelijk leren, de huidige Joden, maar ook de Joden in de tijd van Jezus' omwandeling op de aarde. Zij zwoeren bij het woord, hoor Israël, de Heer uw God is een enig Heer, maar zij verwierpen de drie personen. En dat hebben David en de profeten niet gedaan. David die sprak, neem uw heilige geest niet van mij. David die zei, gij hebt uw koning gezalfd over Sion. Ik zal van het besluit verhalen. En de profeten die spraken van de Vader en van de Zoon die ons gegeven is. En van de Heilige Geest die hij in het midden van zijn volk stelde. Maar de moderne Joden en ook de Mohammedanen en velen met hen, zij loochenen deze drie-eenheid. En zo ook in de oude christelijke kerk, na de apostelen, stonden erop die zeiden, er is één God, maar die ene God heeft drie gezichten. Dan openbaart hij zich weer eens als Vader, in zijn vaderlijk toevoorzicht, in zijn vaderlijke macht en majesteit, in zijn generatie, in zijn schepping. Andere tijden openbaart hij zich als Zoon, in zijn liefde, in zijn nederbuiging tot mensenkinderen. Dan weer openbaart hij zich als een geest, die de harten en zinnen opwaarts richt en doorgloeit met zijn tegenwoordigheid. Zodoende kwamen zij tot de dwaze stelling dat de Vader gekruisigd, gestorven en begraven is. En ook de Zoon en ook de Heilige Geest. Zij loochenden de drie personen van het goddelijk wezen en wilden daarover niet onderscheidelijk spreken, maar spraken van de ene met de drie kleden of de drie gezichten. Zo leert ons de schrift niet. Maar de schrift leert ons onderscheidelijk spreken. Want als de Zoon op de aarde wandelt, dan spreekt hij. Ik spreek van mijzelf niet, maar wat de Vader mij geleerd, wat ik bij de Vader gezien en gehoord heb, dat verkondig ik u. Er is niet in die zin die ineenvloeiing van personen. De Heer Jezus heeft daar het allerduidelijkst van gesproken, hoe de Vader voor alle dingen, hoe hij het begin. Er is geen begin, maar hij heeft aan mensenzijde het begin gemaakt, toen hij de hemel en de aarde geschapen heeft. Van God de Vader, wat is in een naam? Wat zouden wij daar nou van zeggen? Hoe zouden wij dat woord omschrijven? Wie kan precies zeggen waar dit woord vandaan komt? Waar het haar oorsprong heeft? Wie? De Heer heeft toch niet van nodig om met namen aangeduid te worden, om de personen te onderscheiden? Waarom heeft hij dan namen in het woord en spreekt Christus van de Vader? Maar ook in het Oude Testament vinden wij de naam des Vaders genoemd. Geliefden, dat komt omdat hij in die naam, hij is de hoge, de onbegrepene, wij kunnen hem nooit verstaan, wij zijn stof. En wij zijn as, wij zijn schepselen, omdat als hij geen naam aangenomen had, zich niet in zijn namen had willen openbaren, ook in zijn persoonsnamen, van Vader, Zoon en Heilige Geest, hoe zouden wij dan enig begrip hebben van het goddelijk wezen? We zouden niets daarvan weten. God heeft geen namen nodig, gelijk de mensen. Maar wij hebben ze nodig, opdat we iets van hem in zijn wezen, maar ook in zijn personen zouden kennen. Daarom is het zo teder, het eerste is van God de Vader. Daarin ligt uitgedrukt barmhartigheid, wijsheid. Daarin ligt uitgedrukt volkomenheid, kracht en sterkte. Daarin ligt uitgedrukt barmhartigheid, liefde, genegenheid. Daarin is iets teders. Onder alle volkeren heeft de vadernaam dezelfde klank. Er is een klanknabootsing in dat woord. Het is een wonderlijk woord. Het is een woord dat wij lezen in de gelijkenis van de zoon. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Vader, hij de eerste van het goddelijk wezen, de eerste persoon. Oh, het is net alsof daarin uitgedrukt werd, zo wilde hij zich aan ons openbaren. Wij zijn stof en slijk. Hoe zouden wij enige voorstelling kunnen hebben van God? Wij zouden gedacht hebben dat hij een boom, dat hij een zon, dat hij een ster of een maan was. Maar nee, hij heeft zich als vader willen openbaren. Niet omdat er in het natuurlijke leven vaders zijn, maar net andersom. Het vaderschap van God is niet afgeleid van het menselijke vaderschap. Maar het menselijke vaderschap is een hele zwakke naklank van het eeuwig vaderschap van God. God de Vader. En daar vloeide ook de verhoudingen op aarde uit voort. Niet andersom. O, hij is de Vader. Hij heeft ons gemaakt. Nu dan, zegt de profeet, gij zijt onze Vader. Abraham weet van ons niet. En Israël kent ons niet. Maar gij. Dat ligt erin uitgedrukt. Iets van barmhartigheid. Iets dat hij niet alleen wil zijn. Iets dat er bij hem vleugelen zijn van goedertierenheid, werkzaamheden. Dat hij niet rust. Maar dat hij werkt tot nu toe. Gelijk Christus zegt, mijn vader werkt tot nu toe. En ik ook. O, dan staat er geschreven van God de Vader en onze schepping. En onze schepping. Ja, geliefde. Wij zijn niet door de duivel geschapen. Wij zijn niet langs de weg der evolutie ten slotte uit stofjes en zuren opgegroeid. Door de loop van miljoenen jaren. Maar er is een Vader die ons geschapen heeft. Die ons geschapen heeft. Er is iets teders in. Dat duidt de verhouding aan van God en de schepping. Van de eerste persoon en zijn schepselen. Daar was een vaderlijke verhouding. En in de eerste plaats, hij is vader van zijn kind. Hij is vader in hogere zin, de natuurlijke vader van de eeuwige zoon van God, die door hem gegenereerd is. Maar hij is ook in de schepping vader van zijn schepselen. Zo heeft hij zich willen openbaren. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt. Door de geest zijns monds al hun heil. De Heere is de Vader, het woord is de Zoon. De geest zijns monds is de Heilige Geest. De Vader en onze schepping. Nu rijst onze schepping hoog op, boven het vernuft van de mens. Nu rijst onze schepping ver op, boven reageerbuizen en allerlei kunstmatige middelen. Nu rijst onze schepping ons aanzijn op, boven torenhoge gebouwen, boven het technisch vernuft van de mens, wat hij daar stelt. Nu rijst onze schepping op, ver boven alle levenloze dingen. Want er staat geschreven, van God den Vader en onze schepping uit hem. Dat is de Vader, de eerste persoon van het goddelijk wezen. Daarom welke toren het schepsel ook zou mogen bouwen, wat men ook doet. Maar eeuwig zal het waar blijven van God de Vader en onze schepping. Door het geloof verstaan wij dat God van overlang de wereld heeft voortgebracht, zodat de dingen die wij zien niet geworden zijn uit dingen die gezien worden, maar hij heeft in zijn vaderlijke goedheid en eeuwige wijsheid alles geschapen. Geliefde, hier komt openbaar onze gruwelijke val. Want de meest tegenstrijdige theorieën, de meest fantastische woorden over oeroceanen, zoals nu geleerd worden door professoren aan de universiteiten, nog wel van gereformeerde richting, die de zeeegels en de zeesterren en al die beesten, meer de algen, onze voorouders noemen. Dat gelooft de mens, dat is typisch. Dat dit ergens zo'n onuitwisbare indruk maakt op de mens van de 20e eeuw. Ja, er zit toch wel wat in. En het is bijna alles veronderstellend, want er is niets betrouwbaars meer op de aarde. Er bestaat geen betrouwbare wetenschap meer, in die zin. Bestaat niet meer. Het is allemaal aan begrippen en wetmatigheden van een gevallen aarde, van een gevallen menselijk geslacht ontsproten. Het is niet zuiver. Op het ogenblik kan men in een paar seconden in een laboratorium maken wat anders duizenden jaren duurt. Maar God kan dat niet. Ach, dan weet ik wel, de Bijbel, Gods woord, is geen natuurkunde naslagboek. Weet ik wel. Ik geloof niet dat we ons op een jaartje vast hoeven te bijten wat dat betreft, of op een eeuw. Daar loopt het niet over. Maar het gaat over de oorsprong van alle dingen. Of wij zijn langs de weg van de geleidelijke ontwikkeling mensen geworden, geschapen. Maar dan eigenlijk niet geschapen geworden. Of wij zijn door God de Vader geschapen. Niet als kuddedieren, maar als schepselen. Door hem met verstand en wil begaafd. Dat kan de mens niet geloven. Het is wonderlijk, hè. Wie dat nou niet gelooft. Het is wel mogelijk om dat te geloven. Hij ervaart het met een zekere tegenzin. Hij zegt niet, zal eens in de Bijbel kijken wat hij ervan zegt. Maar laten we daar eens in kijken. Wat Kuipert schrijft en wat die schrijft. De mannen van deze tijd, die zich op een vlak begeven waar ze zelf ook praktisch geen verstand van hebben. Nou, zo ongelukkig zijn wij nu gevallen. Maar met het waarachtige geloof, het voorwerp des geloofs, is weer de goddelijke Vader. Hij, de eerste persoon van het goddelijk wezen. En de kerk zal beleiden, uit hem zijn alle dingen. Want hoewel daar velen zijn die goden genoemd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde. Nochtans, schrijft de apostel Paulus, hebben wij maar één Goddevader, uit welke alle dingen zijn, en wij tot hem. En maar één Heer Jezus Christus, door welke alle dingen zijn, en wij door hem. Dat is het waarachtig geloof. Wordt die zondaar dan nooit met twijfelingen bezet? Zeker wel. Maar dat vindt hij niet aangenaam. Dat vindt hij niet fijn. Die zoekt hij niet, die twijfelingen. Dan wordt hij mee overvallen. Dan wordt hij door aangevochten. Die maken het te moeilijk. Maar dat zwelgt hij niet in. Zo is niet al die dwaasheid van de mens. De mens der wijsheid die het schepsel eert boven de schepper. En die God niet heeft verheerlijkt in de wijsheid. O, wat komt onze val daarin openbaar. Hij gelooft alles behalve Gods dierbaar woord. Dat gelooft hij niet. Dat de Vader een persoon is, geliefde, dat wordt ons duidelijk ook in de evangeliën. Daar spreekt de Vader van de hemel tot de Zoon. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde. Hoort hem. De Vader spreekt in de heilige doop. Zijn Zoon wordt gedoopt. De Heilige Geest daalt neder in de gedaante van een duif. Daar heb je weer de drie personen. Ga dan heen, onderwijst al de volkeren, niet in drie gezichten, niet in krachten, maar in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. De kracht des Allerhoogste zal over u komen. De Heilige Geest zal u overschaduwen. Heilige dat uit u geboren zal worden. Vader, Heilige Geest en de Zoon. Dat de Vader een persoon is, een waarachtig persoon. Die alle dingen geschapen heeft door het woord zijner kracht. Dat leert ons de zegenbede uit Numeri. De Heere zegene en behoede u. Dat is de Vader. Uit wie alle zegeningen des hemels en der aarde voortkomen. Hij doet zijn aangezicht over uw lichten. Hij maakt u zijn aangezicht bekend in zijn Zoon. Want niemand heeft God ooit gezien. Maar de enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Hij verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Dat is de Heilige Geest. Die het aangezicht des Vaders in Christus Jezus verheft tot een zegen over zijn gemeente. O, daarom is het zo wonderbaar. Uit hem zijn alle dingen. Het eerst is van God de Vader en onze schepping. Dus ik ben van het pad afgeraakt. Ik ben een verloren spanning. Ik ben door eigen schuld, door eigen zonde van hem afgeraakt. Maar het begin was goed. Want het gaat over God de Vader en onze schepping. Eenmaal hebben wij een Vader gehad die ons geschapen heeft. Eenmaal zijn wij ook kinderen geweest van deze Vader. Hij heeft mensenkinderen in eeuwige wijsheid willen scheppen. Gaat over mijn schepping. O, hoe teder is dan zijn mededogen. Wat is er in de eerste persoon van het goddelijk wezen? Een geheimenis. Ja, de Zoon. Hij sprak de wonderlijke woorden. Ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Want de Vader zelf heeft u lief. Hij heeft zijn kerk lief gehad met een eeuwige liefde. Hij was de verkiezende Vader van al zijn uitverkorenen. De lievende Vader, hij heeft zijn Zoon verzocht, uitverkoren, om borg te zijn, om middelaar te zijn. Ook daarin mogen wij het woord schepping zien, van eeuwigheid in het besluit van God. Daar heeft de Vader gesproken met de Zoon, in gemeenschap des geestes over ons. Ging uit van hem. In uitgaande daden naar buiten in de tijd. Ik weet dat de Heere nu onze rechter geworden is. En dat de Vader ter verantwoording roept. Maar laten wij het niet overslaan. Laten wij niet beginnen bij de val. Maar laten wij het begin eerder zoeken uit hem, de eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus. Uit hem zijn alle dingen. Hij heeft voorgenomen om te scheppen, om lief te hebben, om te verkiezen, om zalig te maken. Het is alles uit hem. Met de val beginnen wij te laat. Dan slaan wij die wonderbare grootheid van de Vader over. Van God de Vader en onze schepping. Dan slaan wij dat stuk over toen wij als kinderen van hem in het paradijs wandelden en hem kenden in de wind des daags. Toen we voor zijn aangezicht wandelden, toen er zulk een vaderlijke betrekking was tussen hem en zijn schepselen. Nee, de heidelberger wil naar de oorsprongen toe. Wat wordt nu het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt, omdat de riegelen, die door de kracht des Heilige Geestes in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O, wij hebben een Vader die ons schiep. Wij hadden een Vader die ons schiep. Dat is onze hoge afkomst. Dat hij heeft ons gemaakt en niet wij. Hij heeft het gedaan. En daarom is er een relatie. Als wij tenslotte uit apen en weet ik wat voort zijn gekomen, dan hoef je ook niet meer te geloven dat er een God is en een hemel en een rampzaligheid. Hoef je dan ook niet meer te geloven. Maar heel die leer der zaligheid hangt aan het vaderschap Gods. Aan de relatie die er is tussen dat eeuwig goddelijk wezen en ons. Maar als hij onze schepper is, en dat is hij, dan hebben we met hem te maken. En al zouden wij dan zeggen, ik wil niets met u te maken hebben, dan heeft hij toch met ons te maken. En hij zegt, indien ik uw vader ben, waar is mijn vreze? Indien ik uw heere ben, waar is mijn eer? Dat zegt hij. Van God de Vader. Uit hem. Hij is de grote fontein van alle goed. De diepte van de rijkdom. Het andere van God de Zoon en onze verlossing van God de Zoon. O, hier kunnen wij niet inkomen meer. Hij was de eeuwige Zoon van God door generatie. Wij verstaan onder genereren dat iemand op een bepaald tijdstip, hij was er zelf al, maar op een bepaald tijdstip genereert hij iets. Maar dat gaat hier niet op. Dat is het wonderbare, dat het is een eeuwige generatie. Eeuwig van de Vader gegenereerd. Niet geschapen, niet geboren, maar gegenereerd naar het goddelijke wezen. Naar zijn goddelijke persoon. Ik zal van het besluit verhalen. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dat heden, dat is eeuwigheid. Dat is altijd. Hij is niet minder dan de Vader. Want hij sprak, de Vader en ik zijn één. Die mij gezien heeft, heeft ook de Vader gezien. Toch is hij ook een ander dan de Vader. Hoewel hij genoemd wordt Vader der eeuwigheid, hij is toch de tweede persoon van het goddelijke wezen en niet de eerste. Maar dat hij dezelfde rechten heeft, dat hij dezelfde grootheid deelachtig is, dat leren ons zijn goddelijke namen. Want hij wordt Jehovah genoemd. Jehovah, onze gerechtigheid, dit zal de naam zijn van de spruiten. De Heere, dat is Jehovah, onze gerechtigheid. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, zodat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Hij is niet minder. Hij heeft dezelfde goddelijke namen. Hij is de Vader der eeuwigheid. Omdat hij in gemeenschap met den Vader voor zijn volk geleden heeft. Hij heeft ook goddelijke eigenschappen. Goddelijke deugden. Net als de Vader. Ook al is dan de Vader, al heeft hij geen vlees en bloed aangenomen. Dat niet. Dat behoorde bij het personele werk van de Zoon. Maar er zijn ook eigenschappen die en de Vader en de Zoon geven. Want die heeft ook aan de Zoon het leven gegeven te hebben in zichzelf. Hij heeft ook aan de Zoon de eeuwige wetenschap gegeven. In de begin was het woord, de logos, het ongeschapen woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Hij weet alle dingen. Hij zelf wist wat in de mens was. Hij kende hun overleggingen. Naar zijn goddelijke natuur had hij alle mensen op aarde tijdens zijn omwandeling kunnen vervloeken en teniet maken door de adem van zijn mond. Hij kon 12 legioen engelen vorderen van de Vader om hem te helpen. Hij heeft goddelijke eigenschappen, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hij is de eeuwige. Hij is ook de onveranderlijke. Hij zal niet feilen in zijn trouw. Hij geeft ook zijn beloftes. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij krijgt ook goddelijke ere. Hij deed ook goddelijke werken. Door hem heeft de Vader de wereld geschapen met al wat erop is. Door hem heeft de Vader het gans heelal voortgebracht. Zon, maan en ster met alle hemelen. Zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Daarom is het woord van de apostel Paulus in Romeinen 11 zo schoon. Uit hem, dat is de eeuwige Vader. Door hem, dat is de Zoon des Vaders. Want de Vader heeft alle dingen geschapen door hem. Ja, hij heeft in goddelijke werken geheerst. En wij lezen daarvan ook in het woord des Heren, welke goddelijke werken hij deed in zijn omwandeling op aarde. Maar ook in zijn verschijning aan de patriarchen, toen hij tijdelijk een lichaam aannam en als de engel des verbonds voor hen heen ging, of in mensengestalte met Abraham sprak, toen hij in de deur der tent zat en de dag heet werd en drie mannen hem naderden. Toen was daar ene bij, de eeuwige Zoon des Vaders, die toen reeds uit den Vader borg en middelaarsgestalte wilde afschaduwen. Want wie kan God zien en leven? Maar de Zoon kwam als de engel des verbonds, tijdelijk in een menselijk lichaam, om zich te doen zien en om te spreken met Abraham, Isaac en Jacob. Jacob met wie een man worstelde. En de Heere deed vuur en zwavel regenen van de Heere uit de hemel, lezen wij. Dat wil dit zeggen. De Zoon, de tweede persoon, die zich aan Abraham openbaarde in de gestalte van een mensenkind, die bad tot God en die zorgt dat de Vader vuur en zwavel op Sodom doet regenen. Hij wordt Heere genoemd. O, zeker ook in het Nieuwe Testament, een Heere der Heren en een Koning der Koningen. Het is alles zo groot. Ik sla vele woorden over uit de schrift die ons zijn grootheid en majesteit verkondigen. En dat hij niet alleen is behoren tot dat eeuwig goddelijk wezen, maar dat hij ook is een persoon met personele eigenschappen, die vlees en bloed aangenomen heeft, van de Vader is gegenereerd. Van eeuwigheid. Maar ach, lees het zelf dan nog maar eens na. Wie zal zijn hoog besluit kunnen doorgronden? Let eens op. Uit hem. Het eerst is van God de Vader. En mijn schepping. Onze schepping. Het andere van God de Zoon. En onze verlossing. Door hem. Door hem. Het heeft de Vader behaagd uit welke alle dingen zijn, om door zijn Zoon te verlossen. Om door de tweede persoon van het goddelijk wezen alles te geven. Dat de eeuwige gedachte des vredes van het goddelijk besluit in de tweede persoon gestalte zouden krijgen. Hij, die zijn goddelijke natuur wilde verbergen achter de zwakheid van zijn menselijke natuur. Hij, die zijn troon verliet en zijn kroon naast zich neerlegde,
hoewel hij het geen roof behoefde te achten goden gelijk te zijn. Hij vernietigde zichzelf. Dat wil zeggen, hij ontledigde zichzelf en nam een dienstknechtsgestalte aan. De Vader is niet in vlees gekomen, maar de Zoon. In de volheid des tijds heeft God zijn Zoon gezonden, uitgezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Denk eens even in. Het is niet in te denken. Van God de Zoon en onze verlossing. Onze rampzalige, diepgezonkene, zwarte melaatse, hopeloze gevallen. Die nooit anders dan hem miskend hebben in zijn wezen en in zijn personen. En nog dagelijks miskennen. Wij die van onze oorsprong en wortel zijn afgeraakt. Wij die trouweloos hebben gehandeld en vele vonden hebben gezocht. Terwijl God ons toch recht gemaakt had. Van God de Zoon en onze verlossing. Is het niet al reeds een heil geheim hier ons voorgeschilderd? Dat hij zijn Zoon uitgezonden heeft. Niet voor engelen, niet voor dieren, niet voor bomen en voor planten, maar voor het zaad Abrahams. Het zaad Abrahams neemt hij aan. Van God de Zoon en onze. Zeker, de Vader is ook een verlossende Vader in zijn eeuwig besluit. In de eeuwige gave van zijn kind. Maar de Zoon in onze verlossing wil zeggen, hij was het die zichzelf gegeven heeft. Die als een lijdende knecht wilde wandelen en nogmaals en onze verlossen. Verlossen wil zeggen eruit halen, ruimte maken. Verlossen wil zeggen uit de goot halen. Letterlijk allemaal hoor. Verlossen wil zeggen iemand die tot over zijn oren in de blubber zit weggezakt. Die moet omkomen en sterven om ernaast te gaan staan. En om eruit te duwen en er zelf steeds dieper in te zinken. Dat is verlossen. Dat heeft de Zoon gedaan. Hij haalde de ellendige eruit. En hij zonk zelf in een put van toren en gramschap. Het is anders als menselijk verlossen. Wij kijken eerst of het kan, want we zeggen, kijk eens, je moet niet zelf verdrinken. Dan verdrinken de twee. Eerst kijken, plank op het ijs, erop liggen. Want anders, dat is onzinnig, zeggen wij. Je kan wel iemand uit de vliegtuig vallen en erachterna springen, maar dat helpt niet. Dan ben je allebei dood. Maar hij, verlossing, onze verlossing. Wij zijn ook gevallen, schepsel, en we vallen nog steeds door. En onze dwaasheid is dat als er iemand aan ons vraagt, hoe gaat het ermee, dan gaat het goed. Net als die man die van de 12e etage of zo afvalt, stel het u voor. Halverwege roepen, zo maak je het, tot op heden best. Zo dwaas zijn wij. Nog 2 seconden, dan ligt hij op de grond. Verpletterd. Maar zo is Adam nu, tot op heden vrij aardig. Maar hij valt steeds sneller. Maar dan moet je indenken dat er ene bij komt. Die valt net zo hard, nog harder. En die grijpt die ellendig en die duwt hem opwaarts. Maar zelf valt hij door, dieper, dieper, tot in de allerdiepste duisternis en godsverlating. Van God de Zoon en onze verlossing, onze. Nou, wie zou er dan kunnen zeggen, geliefde, wie zou er de vrijmoedigheid mogen hebben om te zeggen, voor mij kan het nooit meer. Wie zou dat mogen zeggen? Wie zou met recht kunnen zeggen, het is eeuwig onmogelijk. Hij die zijn Zoon uitgezonden heeft, geworden uit een vrouw, onder de wet, om degene die onder de vloek der wet waren te verlossen van die vloek. We kunnen het wel zeggen, in de overtuiging van onze alleszinse verlorenheid, maar hij zegt, nochtans heb ik u lief gehad door de Zoon. Want het gaat hier over de kerk. U zult misschien denken, ik zou ons graag wat willen horen van dit. Het gaat hier over de kerk hoor. Het gaat hier over het geloof van Gods gemeente. Het gaat hier over het geloof wat de Heilige Geest werkt in verloren mensen hadden. Onze verlossing. Ja. Wie zal ons nu uitsluiten? Hoe zullen wij het maken? Zullen we denken dat we zo gemakkelijk in de hel terecht kunnen komen? Zullen wij dat denken? Zullen wij denken, nou ja, we zijn al verloren, dat zijn we ook. We hoeven niet meer verloren te gaan. Maar dat je zo makkelijk verloren blijft, onze kant wel hoor. Dan blijven wij maar liggen in de dood en in de zonde. Maar denk er eens in, wat een eeuwige kracht er aan het werk is. Uit de Vader, door de Zoon. Wat een eeuwige macht der genade er aan het werk is. Om die ellendelingen uit te trekken uit de dood en uit de nood. Want dan zien wij dat niet in uiterlijke tekenen van kracht. Maar niet door kracht, nog door geweld, door zijn geest. Maar het is een grote kracht. Als we onszelf maar leerden kennen en zouden bedenken dat we nooit één goede gedachte over God hebben. Dat we lasteraars, vloekers, tierders en moordenaars en leugenaars zijn. Liefdeloos, zonder natuurlijke liefde. Dat dat onze natuur is. En dat ieder sprankeltje wat het anders is, dat is uit hem. Dat is alleen uit hem. Als we dat nou eens beseffen, dan zouden we zeggen, ja, als ik daar nou naar kijk, wat is er dan een eeuwige majesteit der genade nog aan het werk? Want anders was het een beestenstal, dan waren we lang verscheurd door elkaar, maar nu niet. God de Zoon en onze verlossing, onze. Moog hij dat nu meestapelen door het werk des Heilige Geestes in het hart, omdat God het zo geopenbaard heeft, omdat uw ziel uitging naar hem, want hier in de volgorde van de leer begint het bij God de Vader, zeker wel, maar in de toepassing van het heil, zien wij hem rondwandelen. Hij die riep, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. Ik ben de weg. O geliefde, mogen wij dat ook stapelen. Onze koning is van Israëls opgegeven. En hij is ons ten schild. In het strijdperk van dit leven. Door hem. En maar ene Heer Jezus Christus, zegt de apostel. Door welke alle dingen zijn. En wij door hem. Dan is alles wat we hebben. Alle rechten die wij niet meer hebben. Maar wat er is, is alles door hem. Is er maar één recht, dat is uit hem. Maar één leven, dat is uit hem. Maar één liefde, die is uit hem. Maar enige genade, die is door hem. Alles door hem. Moeten dat niet zo gauw losmaken van Christus? Je hebt mensen die zeggen, dat doet God omdat God goed is. Ook voor de andere schepselen. Maar het heeft niets met Christus te maken. Want dat is een deugd van Gods goedheid. Daarin doet hij wel aan alle schepselen. Maar dus niet om Christus wil. Om Christus wil, dat is alleen maar de uitverkorenen. Nou, ik vraag me af, hoe krijgt men het voor elkaar? Ik weet dat het allemaal even moeilijk is, hè. Maar het woord wijst aan dat Christus als de tweede persoon van het goddelijk wezen de spil is waar alles om draait. Zelfs de stenen van de straat liggen er door hem. En die komen toch ook niet in de hemel, die stenen. En die bomen. En die honden en katten. Maar het is er door hem. Want zegt de schrift, Hij is niet middelaar van ene, maar God is één. Dat wil daar dit zeggen. Hij is ook scheppingsmiddelaar. Hij is niet alleen middelaar ter zaligheid van zijn uitverkorene, maar hij is ook in alle werken Gods is hij de middelaar, door welke de Vader alles doet. Dat moeten wij verstaan. Want zo werkt de Heer bevindelijk ook in de harten, bevindelijk ook. Kijk het maar na in het leven. Zodra de Heilige Geest in onze harten gaat werken, dan gaat hij heen leiden naar de tweede persoon, dat alles om hem is. Gelooft hij dan dat hij in de hemel komt? Helemaal niet. Dat gelooft hij misschien helemaal nog niet. Dat denkt hij misschien geen eens aan. Maar als hij bidt of als hij dankt, dan zegt hij, het is allemaal om Jezus wil. Om Christus. En hij weet geen eens of dat hij bekeerd is. Zo werkt de Heilige Geest nou. Die werkt niet naar dogmatische maatstaven. Maar die werkt naar de eeuwige Vader door de Zoon. Dan moet je die zondaar maar nagaan. Zodra de Heilige Geest in zijn hart gaat. Vriendelijk bedankt, Heer. Dat u dat om Christus wil. Nog gedaan. Om Jezus wil. Dan wordt zijn eten, zijn drinken, zijn leven. Alles wat hij heeft bij ogenblikken. Als er zijn ogen doorheen ziet, om Christus wil, ben je bekeerd, was het maar waar. Maar toch om Christus wil, alles. O geliefde, zo is de toetsmeester, de toetssteen is het beste, de werking des geestes in het hart. Want dan zegt die arme zondaar, die zou in de dag der dagen, het kan niet. Maar dan zou hij nog zeggen, als de Heer hem weg zou zenden. Wat ik gehad heb, dat was om Jezus wil. Daar alleen maar om. Alles wat ik gehad heb, boven de eeuwige rampzaligheid, dat was om zijnent wil. Van God de Zoon en onze verlossing. Onze. Geliefde dat dat nou in onze levens de vraag mogen wezen. Heere, mag ik nou bevonden worden bij dat getal die gij verlost heeft en doet naderen. Niet om in een dode wetenschap te weten, ik ben uitverkoren of ik ben ver... Nee, maar uit de praktijk van het leven, onze verlossing, daar kun je ergens aan weten. Dat kun je aan weten als je niet verlost mens bent. Dat kun je weten. Dat het van God de Zoon is en onze verlossing. Want dat zijn onverloste mensen. Dat zijn dwaze mensen, ongelukkige mensen. Het zijn mensen, de een die zegt, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Maar u bent niet verplicht aan mij. Maar je zou het kunnen doen. De andere kruipt naar de zoom van zijn kleed. Een derde roept, Heer Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mij. Dat ik ziende mag worden. Zo werkt de Heer. Ach, er is geen andere naam gegeven onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden. Daarom, geliefde, zoek het niet in een wetenschappelijke formule, dat je denkt, ik geloof dat ik wel bekeerd ben, maar kijk het na in het leven, of dat de Heilige Geest het gaat bewerken in onze levens. Dat er komt waarachtige liefde tot hem, die alleen maar door hem is. En van God de Heilige Geest en onze heiligmaking gaan we mee naar huis. Tot hem. Uit hem, eeuwige Vader. Door hem, Heer Jezus Christus. Tot hem, Geest der waarheid. Hij leidt terug. En hij spreekt van zichzelf niet. De leugenaar zegt, hij is geen God, de Heilige Geest. Hij is een kracht. Maar Petrus zegt tegen Ananias, gij hebt niet de mensen, maar gij hebt de Heilige Geest. Gij hebt God gelogen. De Heilige Geest is een persoon. Geen kracht, maar een persoon. Vol kracht. De Heilige Geest kan spreken. De Heilige Geest kan denken. De Heilige Geest is alwetend. Waar zou ik heen vlieden voor uw geest? Zou ik mij bedden in het onderste der zee? Hij zei daar, al nam ik de vleugelen van de dageraad. Ook daar zou uw hand mij vinden. Geest des Heeren en onze heiligmaking. Niet heiligmaking, maar heiligmaking. Hij werkt in de harten. Als de derde persoon. Ook in de schepping. Ook in de verlossing. Hij was er ook bij. Maar zijn personele werk ligt voornamelijk in de toebrenging. De toe-eigening des Heils. Zijn personele eigenschap is dat hij uitgaat van de Vader en de Zoon. Ik zal de Vader bidden. En hij zal u een ander trooster geven. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u geven. Geest der waarheid en heiligmaking. Hij gaat de zielen met het allerheiligst geloof begiftigen. Hij gaat de verbinding tot stand brengen tussen de wijnstok en de rank. Hij plant ze daarin. De Heilige Geest bearbeidt ze. Hij brengt ze van die eerste Adam naar die tweede Adam. Hij spreekt van zichzelf niet. Hij spreekt van Christus. Dat verkondigt hij. Hij troost, hij bemoedigt. Hij werkt ook de vreze Gods in de harten. Want de vrucht des Geestes is blijdschap, vrede, liefde, goedertierenheid, langmoedigheid. Zij zoekt zichzelf niet, zij denkt geen kwaad, ze is niet opgeblazen, ze handelt niet lichtvaardiglijk. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid. Ze hoopt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze bedekt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer, doet de geest. De geest verzegelt het werk Gods. Hij verzegelt de belofte Gods. Van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Wij geestelozen, wij die bedorven van geest zijn, wij ellendigen die het niet weten, die het niet vermogen. O, zegt de kerk, schenk mij de hulp van uw geest. Mocht die mij eens op uw paal ten leidsman strekken. Dan hield ik uw wet, dan leefde ik onbevreesd. De geest. Daar wordt minst over gepraat. Maar dat is ook niet het allerergste, want hij spreekt van zichzelf niet. Maar er wordt ook minst van gevonden. Dat wij zo nodig hebben die invloeden van de Heilige Geest. Dat die geest Gods in de doodsbeenderen zou komen. Want wij vermogen niets buiten die geest. Hij is God. Hij zal geprezen worden. Eeuwiglijk. Hij werkt tot God. Uit hem, door hem en tot hem. Zijn alle dingen. Zondaar, hoe zult ge heilig zijn? Hoe zult ge onberispelijk zijn? Door de geest die tot hem brengt. Door de hand des geestes die leidt. Dat verootmoedigt de harten. Dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken. Als ik steeds opmerkend ware geweest. Op die geest, waar de geest niet is, daar gaat alles ten verderf. En die de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Niemand kan zeggen Jezus den Heere te zijn, dan door de Heilige Geest. De geest onderzoekt alle dingen, ja ook de diepte Gods. Hij wordt genoemd de geest der wijsheid en der kennis. Hij broedde levenwekkend op de water. De geest God zweefde op de water toen hij schiep hemel en aarde. Hij heeft zijn geest beloofd en gezegd, ik zal u lieden mijn geest overvloediglijk uitstorten. Ziet ge nu, het was een onderwerp enigszins leerstellig, maar dat wij nodig hebben een drie-enig God tot onze zaligheid. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Naar het goddelijke wezen één God. Naar hun personen drie. Dat wij ze alle nodig hebben tot zaligheid. De Vader, de Zoon en de Geest. Nu dat de vrucht van dat alles mocht zijn in onze harten. In mijn hart, in uw hart. En dat uw geest mij waar wijsheid leert. Het verstand verlicht, de nevels opdoe klaren. Dat ik ook de wonderen mogen zien en eren. Dat uit u, door u en tot u alle dingen zijn. En dat de geest en de bruid zeggen kom. En dat die het hoort zeggen kom. En dat de kerk met de geest tot de Vader bidt. Ja, kom Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen.